Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. Ik herhaal 1 Petrus 1, vers 13 tot en met vers 25. Doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw schat. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Voor u 1 Petrus 1 van vers 13 tot en met 25. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot de Vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar het iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, al van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de Geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door de levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 40, vers 4 en vers 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. We gaan zingen Psalm 40, vers 4 en 5. gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt. Met uw voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Petrus 1 en daarvan nader de versen 18 en 19, waar des Heren woord aldus luidt. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Deze tekst gaat over verlossing. Verlost zijt. En dan letten we in de eerste plaats op de noodzaak van die verlossing. Want Petrus maakt een tegenstelling. Hij zegt, u bent niet door zilver en goud verlost, maar door iets anders, namelijk door het bloed van Christus uit uw ijdele wandel. En dat maakt de verlossing noodzakelijk. En dan in de tweede plaats gaan we letten op de inhoud van de verlossing. Als in vers 19 wordt gezegd, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En wat in de 20e vers staat, welke wel voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En dat bepaalt ons bij de inhoud van de verlossing. Het gaat over de verlossing, of zoals het oorspronkelijke woord eigenlijk uit, de loskoping. In de eerste plaats is dat nodig en in de tweede plaats wat dat inhoudt. Gemeente, we zijn in de lijdensweken gekomen. De 7 zondagen die voorafgaan aan Pasen. In die 7 zondagen wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. U weet dat er in de evangeliën over dat lijden en sterven wordt gesproken. Al de evangelisten besteden daar ruim aandacht aan in hun evangelieweergave. En we weten ook dat het daarover gaat in de Bijbel. Het gaat over het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Want alleen door dat verzoenend lijden en sterven worden zondaren behouden van de toekomende toren. En onze Heidelberger Catechismus die leert ons in zondag 5, 6 en 7 dat we alleen gered kunnen worden door het middelaarswerk van Christus. En bij dat middelaarswerk gaat het vooral om de lijdensweg van Christus, want in dat lijdensevangelie wordt aan het recht Gods voldaan, de eisen van God worden vervuld, en het evangelie, dat is de boodschap, de goede boodschap, hoe aan Gods recht wordt voldaan en hoe verloren zondaren daaraan deel krijgen. Aan dat recht van God wordt na de zondeval voldaan door de zaligmaker, de middelaar, Christus. En zondaren krijgen aan die zaligmaker deel door het ware geloof. Niet door de wet, niet door hun praten of door hun denken, maar door het ware geloof. De Bijbel brengt ons die boodschap en keer op keer is het dus belangrijk, vooral ook in de lijdensweken, om dat te onderstrepen. Aan de ene kant het middelaarswerk van Christus en zijn gerechtigheid, en in de tweede plaats dat die gerechtigheid van Christus onderdeel wordt door het ware en zaligmakende geloof. U dan die gelooft, zegt Petrus ook in deze brief, u dan die gelooft, is hij Christus dierbaar. Wetende, zo begint vers 18. En dat weten hier in onze tekst, dat voelt u al wel aan, dat is meer dan alleen maar dat je iets weet met je verstand. Het gaat hier om een wetenschap die ons hele bestaan doortrekt. Geloofswetenschap. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. In de Lijdensweken gaat het over de verzoening. Waar gaat het over in de Bijbel? Sommigen zeggen, ik heb geen enkele boodschap aan de Bijbel. En die vinden de Bijbel een moeilijk, een ontoegankelijk boek. En leggen de Bijbel dus naast zich neer. Die hebben ook vaak een hekel aan alle godsdienstigheid. Een ontwikkeling die je in onze samenleving steeds meer tegenkomt. Dat godsdienst een soort kwaadaardige virus is in deze wereld. Daar gaan we nu verder niet op in. Anderen denken dat de Bijbel een boek is waarin we allerhande regels kunnen opsporen voor ons dagelijks leven. En zeker de 10 geboden staan in de Bijbel. En in de Bijbel gaat het ook wel degelijk om een levensvernieuwing en een levensverandering. Gij zult niet stelen. Dat is in de wereld een bekend uitgangspunt. En dat is ook in de Bijbel bekend. Alleen in de Bijbel krijgt het een hele grote verdieping. En strekt zich dat uit tot onze gedachten, tot onze woorden en onze daden. De Bijbel is dus zeker een boek wat ook wijst op onze levenswandel. En de vernieuwing daarvan. Doch de Bijbel is in de eerste plaats, en dat vooral gemeente, een boek wat ons wijst op de verzoening en de verlossing van zondaren voor God. De Bijbel leert ons al in het begin dat er een breuk is gekomen tussen God en mensen. En die breuk is gemaakt door de mensen, door Adam en Eva. Die breuk heeft ontzaglijke gevolgen. Kain werd de moordenaar van zijn broer, Abel. En hoe wordt nou die breuk tussen God en mensen weer opgeheven? Daar is de hele Bijbel vooral voor bedoeld, om ons dat grote geheim uit te leggen. Hoe die breuk die mensen hebben gemaakt weer wordt hersteld. Daar hebben we de Bijbel voor nodig. God heeft dat grote geheim in het Oude Testament door middel van offers, door middel van de profeten, deels verteld en deels inzichtelijk gemaakt. Dat was allemaal belofte. Dat was schaduw. In het Nieuwe Testament lezen we over de werkelijkheid. Hoe die verzoening met God werkelijkheid is geworden. De engelen waren namelijk begeerig om daarin in te zien. En tenslotte is die verzoening werkelijkheid geworden in de komst van de Zoon van God, die de menselijke natuur heeft aangenomen en in de menselijke natuur van de kribbe tenslotte naar het kruis is gegaan en daar zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen, of zoals de Statenvertalers in de kanttekening opmerken, tot een losgeld voor velen. En dat is de grote boodschap van het evangelie. De verzoening van verloren en schuldige zondaren met God. Daar gaat het om in het Oude Testament, als die offers worden gebracht en dat bloed wordt gesprengd. Daar gaat het om in de profetieën van Jesaja, als er in Jesaja 53 bijvoorbeeld opmerkt over de knecht des Heren. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. En daar gaat het om in de evangeliën, hoe de Heer Jezus de weg naar het kruis is gegaan, maar ook is opgestaan uit de doden. En door die levensweg aan Gods recht heeft voldaan en vanuit die volheid wil uitdelen aan verloren en schuldige zondaren. En dat dat geheim niet kan worden begrepen door daar samen wat over te praten, maar dat dat geheim wordt begrepen en verstaan door het ware en zaligmakende geloof. Het geloof waar de Heere dat plant en waar de Heere dat oefent. Het ware geloof, dat is een begeerig geloof. En dat ware geloof, dat is begeerig naar de zaligheid in Christus. Dus dat kunt u bij uzelf wel nagaan of u inmiddels dat ware geloof al heeft ontvangen. Want dan worden we begeerig naar Christus. Want alleen Christus bloed vergeeft de zonden. Alleen Christus geest vernieuwt ons leven. Alleen Christus kracht bewaart zijn kinderen. Misschien denkt u, ik kan soms zo huilen over mijn zonden. Nou, dat is niet gering. Maar het is niet genoeg. Misschien denkt u, ik kan er toch ook fijn over nadenken. Dat is niet gering. Maar denk erom, dat is toch voor de eeuwigheid niet genoeg. U heeft dat lam nodig. En waar de Heere door zijn geest met ontdekkende genade werkt, daar krijgen zondaren dat lam nodig. En zullen zondaren nergens anders in kunnen rusten dan alleen in dat volbrachte werk van Sions eeuwige koning. Hebben u ook dat verlangen? Wetende, zegt de apostel, dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door dat dierbare bloed, het kostbare bloed van Christus. De apostel Petrus wijst erop. En de apostel richt zijn brief aan de vreemdelingen. We lezen dat in het eerste vers van dit hoofdstuk. 1 Petrus 1 vers 1. Vreemdelingen. Waarschijnlijk gaat het hier over Joodse mensen die van het Jodendom over zijn gegaan naar de christelijke kerk. Die mensen wonen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn allemaal landstreken in het huidige Turkije. Vervolgens gaat Petrus die mensen typeren als uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. En geeft hij in vers 3 tot en met 12 een korte samenvatting van de evangelische leer. We zouden kunnen zeggen, dit is het leerstellige gedeelte van deze brief van de apostel Petrus. En in dat leerstellige gedeelte, u kunt dat thuis rustig doorlezen, komen we nogal vaak tegen het woordje zaligheid. Lees maar in vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Nu heeft dat woordje zaligheid bij ons vaak een wat mystiek gevoel, roept dat op. Het heeft ook soms een wat zoete klank. Maar dat woordje zaligheid, daar wordt mee bedoeld vanuit het oorspronkelijke redding. Gered worden. Gered worden van het grootste kwaad. Dat woordje zaligheid, dat heeft vooral bij de apostel Petrus iets van dat grote wonder dat de Heere ellendige, schuldige mensen heeft gered van de ondergang. Laat ik een voorbeeld geven, zodat jong en oud het begrijpt. Stel, iemand wandelt door de bergen en hij wandelt daar op een rotspad, heel rustig, en hij heeft niet in de gaten dat het gedeelte waar hij op wandelt, als het ware elk moment zomaar kan vallen en dat hij zomaar in een ravijn terecht kan komen. Gemeente, wat is nou redden? Dat zo iemand met geweld en met kracht van die gevaarlijke plaats wordt afgehaald. En dat hij zijn leven mag behouden. Dat is redden. Iemand dus van de gewisse dood en van de gewisse ellende verlossen. Daaruit redden. Kijk, nu komen we wat dichterbij. Of iemand die een weg oversteekt. Er komt een auto aan en als er niets gebeurt, dan ontstaat er een dodelijk ongeluk. Redden betekent dat je iemand daar als het ware wegsleurt voor die auto. Dan spartelt hij wel tegen, maar het is goed voor hemzelf. Die gedachte moet u hebben bij dat woordje zaligheid. Dat God dus arme zondaren wegsleurt uit de macht van de duivel en uit de macht van de dood. En daarover wil het evangelie ons iets vertellen. En daarvan wil Petrus in die versen 3 tot en met 12 ons iets vertellen. Als u dan zo het gedeelte nog eens leest, dan begrijpt u ook wel waarom Petrus begint in vers 3 met dat woordje gelooft. Daar wordt bedoeld geprezen. Stel u nog even voor dat u op een weg loopt. U hebt niet in de gaten dat daar een auto aankomt. En dat u elk moment het tijdelijke met het eeuwige kunt wisten, dat u dodelijk geraakt kunt worden. En daar sleurt iemand u weg van die weg. Als dat tot u doordringt, dan gaat u wel vertellen, geloofd, geprezen, ik ben gered. Voelt u hoe belangrijk dat eerste stukje is uit deze brief? En dat zo de woorden van dit begin een hele diepe inhoud krijgen. Het gaat over barmhartigheid, bewogenheid van God, betekent dat door Jezus Christus tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Ja, Petrus kan eigenlijk de woorden niet vinden om nou dat grote geheim en die diepe verborgenheid van dat reddende evangelie duidelijk te maken. Je zou eigenlijk van de week het eerste stukje uit deze brief elke dag eens moeten lezen. Zomaar elke dag even lezen. En dan zomaar wat onthouden. En dan ook toepassen op uzelf. En dan dat beeld van iemand die daar elk moment dodelijk gegrepen kan worden. Dus elk moment in de rampzaligheid kunt wegzien. Geloofd, gered, geprezen. Dan wordt het inderdaad een goede boodschap. Evangelie betekent ook goede boodschap van God, die in Christus verloren zondaren redt. Nadat Petrus eerst het evangelie in zijn reddende karakter heeft uitgelegd, gaat hij vervolgens in vers 13 verder tot en met vers 25 in dit hoofdstuk, om nu de praktische gevolgen daarvan uit te leggen. Want als God natuurlijk zondaren redt, als je daar bent weggerukt uit de klauwen van de dood, kun je dan daarna gewoon je leven weer voortzetten. Nog even terug naar dat voorbeeld. Een kind of een jongen van een jaar of 15 wordt daar weggerukt van een dodelijk ongeluk. Zegt die jongen dan, als dat gebeurd is, nou fijn, waar was mijn mobiel gebleven? Dan kan ik weer wat verder met waar ik. Dat zou wel heel wonderlijk zijn, hè? Dat zou ook niet normaal zijn. Nou, u begrijpt, in het natuurlijk is dat al niet normaal. Zo'n jongen daarbij bepaald wordt. Dat hij bijna in het graf had gelegen. Ik denk op zijn minst dat hij begint te huilen. Te huilen van ontroering. Ik denk ook dat zo'n jongen, als hij daarover nadenkt, dat hij het niet begrijpt dat hij gered is. Daar denk je dan nog wel eens een poosje over na, zou het niet? Nou, zo ook hier in dit gedeelte. Is God dan een veel grotere redding? Als hij u redt van de hel en van de duivel en van de zonde, dan heeft dat ook grote gevolgen. Want dan schrijft Petrus en zegt in vers 13, opschortende de lenden in uw verstand, hij gebruikt een Bijbels beeld van de uittocht. Hij zegt, zoals nou die Israëlieten uitgingen uit Egypte, zo moet u ook bereid zijn, volkomen bereid en nuchter, om als gehoorzame kinderen niet gelijk te zijn aan de wereld en aan de zonden om u heen, maar heilig te leven. Vers 15, want gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt eigenlijk gij zelf een heilig in al uw wandel. En in vers 16 daarom er is geschreven, zijt heilig, want ik ben heilig. Kijk, op dat verlossende evangelie volgt een heilige, gehoorzame levenswandel. Dat is de vrucht van het evangelie. De ware dankbaarheid, zoals we dat vinden bij Henoch en bij Noach en bij Abraham en bij Isaac en bij al de Bijbelheiligen. Die wandelden met God. Henoch wandelde met God. En dan gaat Petrus nog eens weer opnieuw aansporen in vers 17 tot een zalige, godzalige wandel. Zo wandelt in vreze, dat betekent in ontzag voor God, de tijd uw inwoning. En dan komt Petrus weer terug op dat geheim. Op die verborgenheid van de verlossing. Want in vers 18 en 19 gaat het om de verlossing. Nou, dat was het eerste punt, dat we eerst eens wat stilstaan bij de noodzaak van de verlossing. Want Petrus zegt dat er een ijdele wandel is die u van de vaderen overgeleverd is. Een ijdele, dat is een zinloze levenswandel, een doelloze levenswandel die u van de vaderen overgeleverd is. Petrus bedoelt dat wij allemaal, Jood of heiden, kerkmens of wereldmens, dat we in de greep zijn van boze machten. En dat het geheim en het wonder van het evangelie is dat de Heer zijn kinderen daaruit verlost, daaruit losrukt. Wetende dat je niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Wetende dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Wat is nou die ijdele wandel? Wel, in de eerste plaats staat in onze tekst die u van de vaderen overgeleverd is. Dus die wandel waardoor je terechtkomt in de zonde, in de verlorenheid. Die levenswandel die niet gericht is op God, maar op de wereld en op de duivel. Die levenswandel die mensen meesleept naar het verderf. Waar komt dat nu vandaan? Niet van God, zegt Petrus, maar die is u van de vaderen overgeleverd. Dat is dus iets wat van vader op kind is doorgegeven. En onze kanttekening wijst op twee dingen. A, op een zondige wereldse levensweg of op een ijdele fariseese levensweg. Maar in ieder geval, het wordt dus van vader op kind. Er zit ook de gedachte van de erfzonde onder. Dat wordt zomaar doorgegeven, als het ware vanzelfsprekend, als het ware zonder ophouden. De zonde plant zich voort. Adam gewon een kind naar zijn beeld. En wij hebben ook kinderen naar ons beeld. En niks is makkelijker, gemeente, dan elkaar de zonden door te geven. Dan elkaar door te geven, zo worden we al geboren. We worden allemaal immers, zo leert Psalm 51, in zonden ontvangen en geboren. En niks is eenvoudiger dan om het daar ook maar bij te laten. En vooral het niet te hebben over de goede dingen van het Koninkrijk Gods. En dan wordt er in de gezinnen niet meer over de Bijbel gesproken. Dan wordt er ook niet meer samen gebeden. Dan gaat ieder zo zijn eigen gang. En de een die houdt zich hiermee bezig, bijvoorbeeld zijn werk, daar zijn vaders meestal druk mee. Moeder is druk in haar gezin, de kinderen zijn druk met hun computer of met hun mobiel. De ander is weer druk met zijn huiswerk en weer een ander is druk met zijn hobby's. En zo wordt er een ijdele wandel in de gezinnen, onder jongeren en ouderen, overgeleverd. Het lijkt wel of Petrus in de 21ste eeuw leeft. Er is zoveel nog niet veranderd hoor. Zo was het toen en zo is het vandaag. Wat wordt er niet aan ijdelheid en leegheid overgegeven? Wat geven we niet een zinloosheid aan elkaar door? Dan gaat het enkel nog maar om wereldse en om aardse dingen. Dan hebben we geen goed woord meer over de dienst van de Heere, zoals we daar in Psalm 36 mee begonnen zijn. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Nee, integendeel. Weet je, zo was het nu. Een ijdele wandel die van ouders op kinderen, op kleinkinderen werd overgeleverd. Een ijdele wandel die mensen meesleept naar het verderf. Wat is dat voor ons allen, vooral de ouderen onder ons, een onthullend zinnetje van de vaderen overgeleverd. Je zou dat de hele week eigenlijk eens op een klein papiertje kunnen schrijven. Van de vaderen overgeleverd. En elk moment dat je dan boos wordt op iemand, omdat hij dingen doet die tegen de Bijbel zijn, of omdat hij dingen doet waar je het niet mee eens bent. Van de vaderen overgeleverd. Hebben u daar ook wel eens last van? Misschien hebben u geen kinderen, maar wat zien ze dan in u aan goede dingen? Aan dingen dat het nou goed is om de Heere te dienen. Die man of die vrouw die dient de Heere, kun je zien. Dat kun je horen. Dat kun je, als je daar thuis komt, dat kun je merken, want die spreekt goed van de Heere voor slechte mensen. Ik vraag wel eens aan jonge mensen, ontmoet je nou wel eens een kind van God? Ga je er ook wel eens naartoe? Of is er in de buurt niet iemand van jullie, van de kerk, die er misschien iets van laat blijken in zijn leven? Ik zal u de teleurstellende antwoorden besparen. Dat is wel een van de grote problemen. En waarom heeft zo'n beweging als de Doorbrekers nou zoveel invloed? En waarom trekt dat zo aan onze jonge mensen? Omdat we natuurlijk allemaal wat anders willen, dat begrijp ik ook wel. Maar zou het ook niet komen omdat de ouderen soms helemaal niks hebben te vertellen? Van de vaderen overgeleverd. Omdat het bij ons, de ouderen, niet goed zit. Omdat we kennelijk alleen maar ijdelheid kunnen overdragen. En omdat er zo weinig wordt gevonden van, nou bijvoorbeeld dat benodigen van de Heere. Als het anders mag zijn, dan is het Gods genade. Dat we de Heere benodigen. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. Dan gaan we dat zinnetje van de vaderen overgeleverd ook heel eerlijk erkennen. Dat ben ik nou. Maar dan is het ook een zaligmaker die nou verlost uit die ijdele wandel. Want dat in de tweede plaats wil ik ook nog even onderstrepen. Verlost uit uw ijdele wandel. Wat is die ijdele wandel? Dat is de wandel in de zonde. Dat is de wandel in de greep van de zonde en in de greep van het kwaad. Dan hebben we natuurlijk in de eerste plaats de brute en de openbare zonden. Die kun je vinden in de wereld, die vind je ook in de kerk. Mensen die stelen. Mensen die echt breken. Mensen die valse getuigenis geven tegen hun naasten. Die leugens vertellen over de buren en zo. Afgodendienst. Dat bijvoorbeeld ons geld of onze auto veel belangrijker is geworden dan de dienst des Heren. Nou, dat zijn allemaal hele grove zonden. Je hebt ook wat meer verfijnde zonden. Daar kun je ook van in de greep zitten. Dat is hoogmoed en trotsheid. Dat we weinig kennen van die oprechte verbrokenheid. En zo leeft de mens vaak zo gerust in de zonde. Heb u dat nou ook? Door de achterliggende week eens bekeken hebt, hè, van zondagavond en maandag en dinsdag en woensdag en donderdag. Heb je ook wel eens dat verlangen om naar die dag heilig te leven? Dus morgen op je knieën liggen, zeg Heere, maak nu vandaag u bedoelen. Wilt u me bewaren voor de zonde? En wilt u me schenken iets van dat evangelie van uw genade? En dan gaat de dag beginnen, de telefoon die gaat. Je ontmoet eens iemand, die zegt eens wat tegen je, krijgt eens een brief of een mail. Je moet daarmee bezig zijn en daarmee bezig zijn. En zo kom je al snel aan het einde van de dag. Je bidt overdag nog eens, je leest nog een stukje de Bijbel. Maar alles dat overvalt je eigenlijk en dan is het 11 uur 's avonds. Dan is er een nul uitgekomen. Wel een hoop gedaan hoor. Maar de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Alles wat u zonder mij heeft gedaan, dat heeft geen enkele waarde. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan merk je dat heel ons bestaan eigenlijk allemaal zonde is voor God. Ijdele wandel in verfijnde zonden. In de greep liggen van de zonde en van de heerschappij van de zonde. Ijdele wandel omdat we ons zo makkelijk laten meeslepen door de leugens van de duivel. De duivel die op allerlei manieren mensen bedriegt. Vooral de wereldse dingen erg mooi voorstelt en zegt, kijk. Dat is toch wel mooi, hè? Ja. Ja, dat is prachtig, mooi. Geniet er wat van. Kan nou nog, weet je. En ja, die Bijbel is zo laat. Ja, morgen komt andere keer wel. En dan in de greep van de wereld om ons heen. En dan tenslotte die ijdele wandel die nog vooral, en dat is het ergste. Ik heb dat, dacht ik, wel eens aangehaald van John Owen. Wat is nou de ergste ijdelheid die we meenemen? Nou, dat zit niet bij iemand naast u in de bank. Daar moeten we ook altijd erg voor oppassen. Dat zit ons natuurlijk in het bloed. Dan zeggen we, ja, ze doen maar en daar doen ze maar en die doet maar. Verander dat nou eens in ik doe maar. En ik ben maar. Wordt allemaal zo anders. Hè? Want weet u wat het grootste kwaal en ons diepste probleem is? Dat is ons eigen hart. Dat is ons eigen leven. En dat is nou voortdurend vervuld met ijdelheid. En Gods kinderen gaan daar gebukt onder. U kunt dat lezen in Romeinen 7 vanaf vers 14 tot het einde. Dan ontmoeten we de grote apostel Paulus en hij zegt, ik ben vleeselijk. Daar ging die man gebukt onder. Onder de enorme leegte voortdurend in zijn eigen hart. Daar heeft hij mee geworsteld tot aan het einde van zijn leven toe. Dat leert de Heer ook zijn kinderen. Dat ze elke keer opnieuw uit die lege wandel verlost moeten worden. En dan gaan we vlug naar onze tweede gedachte. Want dat is de inhoud van die verlossing. Maar voordat ik dat nou doe, heb je die verlossing nou ook nodig? Heb jij dat nou ook nodig? Hebben we er een besef van dat we op de rand van de ravijn wandelen. En dat we elk ogenblik kunnen wegzinken in een onverwachte, onverzoende dood. En dat de Heere nu vanmorgen ons nog weer is aangeraakt als het ware. En je, man, dat kan zo niet langer. Vlieg de toekomende toren. En grijp naar het eeuwige leven. Ja, maar hoe dan? Nou, dat is onze tweede gedachte. Dat zal gaan over de inhoud van de verlossing. We gaan eerst samen zingen. Dat doen we uit een psalm met een onbekende wijs. Psalm 59, het eerste vers. Red mij, o God, uit vijands handen en wat er verder volgt. We gaan nu een poosje stilstaan bij de inhoud van de verlossing. En dan zegt Petrus in vers 18 dat die verlossing niet geschiedt door zilver of goud. En daarmee bedoelt de apostel Petrus dat alle aardse middelen, soms erg indrukwekkend, soms wat minder betekenisvol, maar dat alle aardse middelen om zielen van de zonde en van een ijdele wandel te verlossen op niets uitlopen. En daar heb je natuurlijk wereldse middelen, zilver en goud. Je hebt ook Joodse middelen. Er staat een heel mooi stukje in de Saamwinder. En dat gaat over een Joods evangelie. En dat is een evangelie, of dat is bidden waarin de naam van de Heer Jezus niet meer voorkomt. Nou lijkt dat soms erg indrukwekkend. Maar het heeft geen enkele inhoud, het heeft geen zin. Een reddingsboodschap zonder de redder, dat heeft geen enkele zin. Dat kan wel mooi klinken, dat kan ook wel heel degelijk klinken, maar het heeft geen enkele zin. Want daar wordt nou juist het pit en het merg in gemist. Dus luister altijd als het gaat over de prediking, ook als het gaat over ons bidden, het gaat over ons lezen van de Bijbel, of die klanken van zonde en genade, dood en leven, Adam en Christus daarin terugkomen. Want dat is wel heel belangrijk. En Petrus zegt, zilver of goud of al die indrukwekkende dingen onder de mensen. Want zilver en goud is natuurlijk een indrukwekkend goed. Wie wil er nou geen goud hebben? Daar kunt u voor God niet mee bestaan. En daar wordt onze arme ziel niet door verlost. Daar wordt de zonde niet door overwonnen. Dat kan er uit een mens nooit meer gebeuren. En dat is misschien ook wel even een gedachte die ik mag onderstrepen. En die we ook tegenkomen in onze Heidelberger catechismus. Dat het bij ons vandaan een hopeloze zaak is. Niet door zilver en goud. Maar dan wil Peter zeggen, die verlossing. Hoe we er ook tegenaan kijken. En hoe wij daar ook over denken. Dat is aan uw kant en aan mijn kant een verloren zaakje. Wij kunnen onszelf niet redden. We liggen zo diep in de verlorenheid. We liggen zo diep in de ellende. Dat al het goud en al het belangrijk van deze wereld, het kan ons echt niet redden. En daarom is zo'n Joods evangelie zo arm. Want zo'n Joods evangelie, dat praat maar over een mens die kan dit en hij kan zus en hij moet dit en hij moet daar. Daarin wordt nou juist God gemist en Gods welbehagen in Christus. En vandaar dat zo'n Joods evangelie ons niet kan redden. Dat laat ons helemaal leeg en dat maakt ons arm. En Gods kerk en Gods kinderen, die krijgen Jezus nodig. Die krijgen God nodig. In Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En daar gaat Petrus nu verder uitwerken. In het 19e vers. En dan staan we eerst nog even stil als het nog gaat over de inhoud van de verlossing. Bij dat woordje verlossen. Want in de oorspronkelijke taal zit daar de gedachte van loskopen in. En dan staat het op een bepaalde manier ook gevormd. U zijt, u bent verlost. Je kunt jezelf verlossen. Dat is dan activiteit van de mens. Je kunt ook verlost worden. Gij zijt verlost. En dan wordt het een daad Gods. Hoe worden zondaren nou gered? Dat ligt als het ware al opgesloten in de manier waarop het opgeschreven is. Peter zegt, u zijt verlost. Daar zit nog Gods welbehagen. Daar zit nog Gods liefde. Daar zit nou het werk van God de Vader achter. Waar worden zondaren gered, verlost, behouden? Niet omdat die zondaren zulke goede mensen zijn. Niet omdat wij dat met onze godsdienst of met onze goede of slechte dingen wel verdiend hebben. Ge zijt verlost. Daar zit iets in van dat onbegrijpelijke geheim. Dat God de Vader naar zijn welbehagen een zondaren opraapt. Petrus opraapt door de prediking van Johannes de Doper. En Johannes heeft opgeraapt. En Abel heeft opgeraapt. En Adam en Eva heeft opgeraapt. Het welbehagen dat God nou eenzijdig soeverein zondaren wil redden en zondaren wil opzoeken. Dat staat zo mooi in artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik zal dat nog maar weer eens voorlezen. Want dat is toch wel een ontroerend artikel. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft, dus God heeft zich begeven om hem, de mens, te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Nou, mooier kan ik het bijna niet zeggen, hè. Zo Guido de Bret dat toen verwoord. En zo mogen wij dat ook vandaag nog zeggen. Zijt verlost. God heeft zich begeven om mensen te redden die naar hem helemaal niet vragen. Dat noemen we nou het vrije welbehagen Gods. Daar kun je eigenlijk niet goed over denken. Dat kun je helemaal niet begrijpen. En de apostel Paulus gaat aan het eind van hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief daar tenslotte maar over zingen. O diepte des rijkdoms. Bij de der wijsheid en de kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Heb u daar ook wel eens van gezongen? Heb u daar ook wel eens door ontroering overmeesterd? Dat u niet kon begrijpen. Dat God me zo een als u was heeft willen omzien. Dat laat zich alleen maar ondervinden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft. Gemeente zo ook vandaag nog. Zijt verlost. Dat komt dus uit hem en door hem en tot hem. In de tweede plaats zegt Petrus dan de inhoud ervan. Door het dierbare bloed van Christus. Wat is dat dierbare bloed? Dat is kostbare bloed. En dan moeten we bij die uitdrukking, het dierbare bloed van Christus, altijd denken aan het levensoffer van Christus. Dus Christus heeft zijn levensoffer gebracht. Hij werd geboren. Hij wandelde op deze zondige wereld. Hij werd verzocht door de Satan. Hij werd veroordeeld door het Sanhedrin en door Pilatus. Hij ging tenslotte gewillig naar het kruis van Golgotha. Heeft daar gebeden voor de soldaten, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heeft daar 3 uur lang gehangen in de duisternis, terwijl heel de hel op hem afkwam. En heeft daar de volle last van de toorn Gods gedragen. Daar heeft zijn vader hem verlaten. En daar hing Christus tussen de hemel en de aarde volstrekt alleen. Om daar aan al de eisen van Gods recht, de schuld betalen, de wet volbrengen, volkomen te voldoen. En die Jezus heeft betaald. Hij heeft volbracht. Hij heeft uiteindelijk uitgeroepen, het kruis van Golgotha, het is volbracht. En op de paasmorgen wekt de vader hem op en daaruit blijkt dat de zoon zijn dierbaar bloed, zijn levensoffer heeft geschonken. En dat God de Vader tevreden is gesteld in dat offerlam, in dat werk van zijn zoon. En dat dat nou de enige grondslag is waardoor zondige mensen weer terug kunnen komen bij God. Alleen door dat bloed. Alleen door die middelaar. Ik zal het nog even voorlezen. Maar door het dierbaar bloed van Christus. Het dierbaar, dat is kostbaar. En dan ga ik toch een paar dingen zeggen. Hè, van dat dierbare bloed, van dat levensoffer van Christus. Dat is het enige middel. Er is echt geen ander middel hoor. Als u leeft en als u sterft niet. Straks God gaat ontmoeten. Dan komt een dominee die kan niet zalig worden met zijn ambt. Een ouderling ook niet met zijn ambt. En een diaken ook niet. En u niet omdat u lid bent van een kerk. Er is maar één zaligmaker. Er is maar één middel. En dat ene middel waardoor zondaren weer verzoend worden. Weer hersteld worden in de gunst en in de gemeenschap Gods. Dat is Christus en zijn gerechtigheid. Een ander middel is er niet. Dus daarom is al dat spreken over dingen die daarbij horen en daarmee samenhangen wel belangrijk. Maar als het meer niet is, dan heeft het op. Dan heb u nog niks. Petrus zegt tegenover het Sanhedrin, en er is onder de hemel geen andere naam. En de Heilige Geest, die ontdekt zondaren, die ontbloot zondaren, doordat ze nergens anders rust zullen en kunnen vinden. En alleen in deze heiland en in deze zaligmaker. En weet u, het is zo'n gebrek aan ontdekking. Aan diepgaande ontbloting. Als wij die Christen der Schriften niet nodig hebben. Als we daar niet om verlegen zijn. Als dat niet dringt en klemt in ons leven. Dan hebben we nog een groot gebrek aan diepgaande ontdekking. Aan wie we zelf uiteindelijk zijn voor God. En daarom moeten we onszelf wel de vraag stellen. Waar gaat het nou om in ons leven? Niet de tranen die ik pleng. Niet het offer dat ik breng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. En McTien die dicht dat zo voortreffelijk. In dat prachtige lied. Het wachtwoord van de hervormers. Dat toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. En dat werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Maar door het dierbaar bloed van Christus. Hij is de enige. En in de tweede plaats. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is een uitdrukking die herinnert aan twee dingen uit de Bijbel. Onbestraffelijk en onbevlekt. Dat herinnert in de eerste plaats aan het offerlam wat genoten werd bij de uittocht uit Egypte. Een volkomen lam. En dat herinnert in de tweede plaats aan de lammeren die daarna in de tabernakel moesten worden gebracht. Onbestraffelijk zou ook vertaald kunnen worden met vlekkeloos. En onbevlekt zou ook kunnen vertaald worden met onbesmet. Die lammeren die mochten geen gebrek hebben. Die lammeren moesten ook helemaal schoon zijn van buiten en van binnen. Dat moesten volkomen lammeren zijn. Zo is de Heer Jezus een volkomen zaligmaker. Hij is de enige, zijn dierbaar bloed. En in de tweede plaats, hij is ook de volkomen zaligmaker. En daar ga ik ook wat van zeggen. Maar kijk, als Gods geest je gaat ontdekken. En je de zonde tegenkomt in je eigen leven, in je gedachten, en in je woorden en in je werken. Gemeente, dan is het voor het eerst en opnieuw. Ook al ben je 20 jaar bekeerd, een hopeloos zaakje. dan kun je je nooit redden met wat ooit is gebeurd is in je leven. Ik heb dat vorige keer aan het eind van de preek ook even gezegd. Gods kerk leeft niet bij geschonken genade. Een kind van God kan niet zeggen, nou, 20 jaar geleden is dat gebeurd in mijn leven, en 15 jaar geleden is dat gebeurd in mijn leven, en 17 jaar geleden is dat gebeurd in mijn leven, dus ga ik naar de hemel. Dat zeggen Gods kinderen niet. Al die dingen die gebeurd zijn, dat is wel mooi, dat is prachtig, dat is Gods werk. Maar als de dood komt, ja, dan valt de kracht daar gewoon uit. Gods kinderen sterven niet met geschonken genade. Er is ook geen gemeenschap door wat ooit eens een keer geweest is. Nee, Gods kinderen die leven van de beoefende genade. Dat de Heere daadwerkelijk een handjevol manna toereikt. En dat metterdaad de sacramenten of het woord Gods kracht doet aan je ziel. Dat de Heere weer eens opnieuw spreekt. En dat dat woord nog eens kracht doet. En dat die arm en die hand des geloof die geschonken zaligmaker omhelst. Dus niet zozeer geschonken, maar de beoefende genade. Niet in de eerste plaats het geloof, maar het geloven. Daaraan verbindt de Bijbel voortdurend de enige troost in leven en in sterven. Dat werkelijk geloven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Dat het functioneert, begrijpt u? En dat ons hart uitgaat. Net als Peter. En zegt we, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan kom ik nog even bij mijn tekst. Weet u, dan is er in die Christus een volkomen zaligheid. Want waarom zou het hart nou uitgaan naar hem? Wel, dan toont hij zijn bloed. En dat bloed reinigt van alle zonden. Alles hoor. Zonden in je gedachten, zonden in je woorden, zonden in je daden. Zonden toen je jong was en zonden toen je oud was. Onder dat bloed is er geen zonde in Jacob. En geen overtreding meer in Israël. Als dat bloed drupt op je hart. Als dat bloed drupt in je ontwaakte geweten. Dan kun je huppelen van zielenvreugd. Beoefende genade, snapt u? Wanneer die zaligmaker iets laat zien. Van zijn gehoorzaamheid. Want door zijn gehoorzaamheid heeft hij de 10 geboden van de wet volkomen volbracht. En daarin ligt het leven voor al Gods kinderen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Als hij iets laat horen van zijn woorden, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan is alleen die stem die blijdschap geeft. Dan is het die stem die vrolijkheid geeft aan al de oprechte harten. Dan is er niet veel in die zaligmaker te vinden. Dan is er niet weinig in die zaligmaker te vinden. Maar er is nou alles in te vinden. Wat uw verloren en wat uw schuldige ziel nodig heeft. Kijk, een volk. Komen zaligmaker, onbestraffelijk, onbevlekt, lam. U kunt zo'n nood niet hebben. of koning Jezus heeft middelen. Hij heeft alle middelen die nodig zijn om zieke zielen te genezen, om dode zondaren te redden. In zijn apotheek ontbreekt niet één middel. En als hij uitdeelt, uit die volheid, dan zegt Johannes, uit zijn volheid hebben we ontvangen, ook genade voor genade. En nu is de tijd op. En ik wil nog één ding eigenlijk even zeggen. Ik zeg het alleen maar even. Er staat in vers 20 dat hij is voorgekend. Dat wijst op zijn eeuwige aanstelling, zijn verordinering tot middelaar, van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En vooral dat woordje geopenbaard, er staat nog een kanttekening bij, kanttekening 59, namelijk zegt de kanttekenaar in het vlees, 1 Timotheüs 3 vers 16, de verborgenheid der godzaligheid is groot, want God is geopenbaard in het vlees, zegt Paulus daar. Weet u wat dat nou betekent? Die enige die volkomen zaligmaker is ook een geopenbaarde zaligmaker. Toen hij omwandelde op aarde, heeft hij zich geopenbaard in de menselijke natuur. Na zijn hemelvaart openbaart hij zich in de belofte van het evangelie. En wat is de belofte van het evangelie? Dat is dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo komt deze zalig, maar in de belofte van het evangelie, tot zondige mensen. En in die belofte van het evangelie zegt de zaligmaker, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Komt hij bij zondige mensen? Komt hij bij schuldige mensen? Komt hij bij onverschillige mensen? Komt hij bij zijn kinderen? Komt hij bij jongeren en ouderen? En wandelt hij u na? En is hij werkelijk present? En zegt hij, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En dan valt er in uw hart een keuze. Een keuze die u niet naar mij hoeft te verantwoorden, maar die u straks voor God moet verantwoorden. Als die zaligmaker bij u komt en de deur van uw hart klopt, dan gaat de deur open. En dat is enkel genade. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Of de deur blijft dicht. En dat is onze schuldige verlorenheid. Maar één ding mag u niet vergeten. Ik heb in uw aanwezigheid geprofeteerd. Ik heb uw klaagliederen gezongen. Ik heb u op de fluit gespeeld. En waarom heb u nou niet gedanst? Waarom heb u niet geweend? Och, wend u toch naar mij, alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Slotzang gemeente Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom en wat er verder volgt.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.